En zelfs toen ik werd geslagen, had ik echt zo'n vreugde van binnen.
De Stem. De podcast van SDOK met verhalen van vervolgde christenen.
They beat me by many things in my head, just to remove the word of God from my head.
Richard Groeneboom en Arco van Doleweert delen de getuigenissen en lessen van broers en zussen die lijden vanwege het geloof in Jezus.
Als ik lieg, dan verlies ik mijn eeuwige toekomst.
Leuk dat je luistert naar deze 52e aflevering alweer van podcast De Stem. Sinds langere tijd weer dus een gewone editie na een zomerserie met columns van collega Arco en mij. Nou, zoals je hebt kunnen horen aan de intro van deze podcast klinkt het allemaal net ietsje anders dan je gewend bent. We hebben de laatste tijd zeker niet stilgezeten. We hebben nagedacht over de vraag hoe we deze podcast nog beter kunnen maken. Nou, er gaan dus een paar dingetjes veranderen. Een van de dingen is dat ik voortaan niet meer alleen deze podcast presenteer, maar dat ik het samen ga doen met collega Arco. Nou, dat vind ik heel mooi, want ja, samen is toch veel gezelliger dan alleen Arco.
Natuurlijk.
Ja. Ja. Er gaan wat dingen veranderen, noemde ik net al. Kun je ons even inleiden in de dingen die toch wat anders gaan, Arco?
Ja, natuurlijk. Dat is voor degene die moeite hebben met verandering, is dat het fijn, hè? Ik hou er ook altijd van, om goed te weten wat mij te wachten staat.
Een beetje structuur.
Daarom. Het doel blijft hetzelfde. Wat wij willen met deze podcast is de verhalen van vervolgde christenen zo dicht mogelijk bij de luisteraar krijgen. En dat gaan we ook in deze podcast doen. Wat we een beetje willen creëren is dat de luisteraar bij ons op de koffie komt. Wij zitten tegenover elkaar, wij delen dingen met elkaar, de verhalen van vervolgde christenen. En we hopen dat de luisteraar er als een soort van bij komt zitten.
Ja, maar er zijn ook wat rubriekjes in het leven geroepen.
Exact. Dus we hebben eigenlijk drie rubrieken. We beginnen eigenlijk met een soort van, we gaan er langzaam in. We nemen allebei iets mee, iets inspirerends. Vanuit de vervolgde kerk. Dat kan een nieuwsitem zijn. Dat kan een verhaal zijn wat ons heeft geraakt. Dat kan een audiofragment zijn. Iets wat ons, iets met ons doet. Dat delen we dan met elkaar. Daarna hebben we het interview. Of de gast.
Ja, met een gesprek met een vervolgde christen. Ja. Of iemand die vervolgde christen heeft ontmoet.
Ja, dus dat is echt het verhaal centraal van die broer of zus. En dan hebben we nog een soort van korte reflectie, waarin we proberen met elkaar te ontdekken. Hey, welke lessen zitten er nou in dit verhaal? Voor jou, Richard, voor mij of voor de luisteraar? En dan eindigen we met een vraag. Want we willen jou als luisteraar ook heel graag betrekken. Dus we hebben ook een heel klein momentje aan het eind van deze podcast, waarin we je een vraag stellen. Waarin we misschien ook wel je een aanmoediging geven of een les.
Ja, dus, mooi. Ik heb er zin in. Ook mooi. Ik doe het nu al 2 jaar, deze podcast. En dan is een stukje verandering soms ook gewoon goed. Ook voor jezelf.
Ja, dus kijk er naar uit. Wij hebben er zin in. Laten we maar gewoon beginnen met deze eerste aflevering. Wat gaan wij deze aflevering doen?
Nou, we gaan straks horen hoe een potje voetbal ervoor gezorgd heeft dat een moslim uit het Afrikaanse Senegal Jezus heeft leren kennen.
Voetbal?
Voetbal, ja. Dat is een bijzonder verhaal. Dat maakt je natuurlijk een beetje nieuwsgierig. En dat is ook de bedoeling. Het was iemand die een hele grote hekel had aan christenen. En tijdens het voetballen schopt hij bewust tegen een christelijke jongen. Maar de manier waarop die christelijke jongen daarop reageerde was het begin van een grote verandering in zijn leven.
Dat klinkt bijzonder.
Dat is het ook. En dat bijzondere verhaal gaan we straks horen van inmiddels oud-collega Annejet Hasselaar, die eerder dit jaar in Senegal was en dit indrukwekkende verhaal optekende. En in dat gesprek horen we ook audiofragmenten uit het interview dat Annejet heeft gehad.
Nou, ik ben benieuwd.
Ja, je hoorde het net al, hè? In deze podcast 2.0 delen Arco en ik in elke editie een verhaal of een ontwikkeling uit de wereld van vervolgde christenen. Maar het kan ook iets nieuws zijn dat we graag met je willen delen. Arco, ik stel voor dat jij eventjes aftrapt. Wat zou jij met ons willen delen?
Ik trap graag af. Ik heb iets meegenomen, ons nieuwe magazine.
Ja, prachtig.
Een boekje eigenlijk, hè? Ja, het is eigenlijk een boekje. We hebben er eigenlijk niet zo'n goede naam voor.
Nee, een magazine. Het is geen tijdschrift.
Het is kleiner dan een tijdschrift. En het is dunner dan een boekje.
Ja, A5-formaat, hè? Dus een half A4.
Ja, half A4. Het is in kleur volledig. En het is onze nieuwe manier van het brengen van de verhalen van vervolgde christenen bij tienduizenden christenen in Nederland.
Ja, dat is nu sinds een paar maanden dat we een nieuw magazine hebben. Ja. Wat is er nou precies nieuw? Ja, alleen het feit dat we nu van A4-formaat naar een kartonnen boekje zijn gegaan van A5.
Ja, weet je wat wij merkten is, mensen krijgen zo ongelooflijk veel post. Ik weet niet hoeveel post er bij jou binnenkomt.
Ja, best wel ja. Het wordt wel minder tegenwoordig heel veel digitaal via de e-mail.
Ja, dat is ook waar. Maar wat wij merkten is dat ons blad heel erg door ouderen gelezen werd. En die verhalen zijn natuurlijk voor ouderen en ook voor jongeren. Dus onze uitdaging was, hoe kunnen we dat nou vormgeven in een soort van wel magazine, iets wat wel op de mat valt. En we hebben een concept gevonden. En wat ik heel tof vind, is dat we onwijs veel reacties krijgen uit de achterban.
Ja.
Van heel veel jonge mensen.
Kun je ze een voorbeeld noemen van een reactie?
Nou, ik lees even een reactie voor die we deze week binnenkregen. En daar schrijft iemand echt een topformat. Ik gebruik hem bij mijn stille tijd, ook vanwege de vragen erbij. En dat vind ik, daarbij vind ik het breed aanspreken voor lezers, denkers, visuele, lerende mensen, nou, et cetera. En wat ik heel leuk vond aan deze reactie is, dat is precies ook wat we proberen te bereiken. We willen een concept maken wat is voor mensen die niet van lezen houden, mensen die heel graag lezen, om zo iedereen eigenlijk een stukje bij die volgende christen te betrekken.
Ja, dus deze reactie geeft al aan, inhoudelijk is er ook wel wat veranderd. Het is dus meer dan alleen verhalen van de vervolgde christenen, maar ook wat verwerkingsvormen.
Ja, nou precies. Wat we proberen te doen is een verhaal vertellen en met vragen erbij die je helpen als lezer om zelf ook eens na te denken. Hey, hoe zit dat dan precies in mijn leven? Probeer heel erg ook de les van vervolgde christenen naar boven te laten drijven.
Ja, vroeger zeiden mensen ook wel van, ja, ik heb ook zo'n stichtingsblaadje. Ik vond het altijd een beetje oneerbiedig woord.
Ja.
Maar als je dit in je handen hebt, dan kun je niet meer zeggen, ik heb een stichtingsblaadje.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus van dat vreselijke woord zijn we ook verlost.
Ja,
dat,
dus luisteraar, als jij ook iets wil wat geen stichtingsblaadje is,
ja,
dan kun je hem gewoon gratis aanvragen. Hij is volledig gratis en het kost ons heel weinig. Het kost ons inclusief verzending 1 euro per persoon.
Nou,
dat is toch niks? Dat is niet eens een kopje koffie.
Nee, dat zou ik zeggen. Hè? Dan krijg je toch iets heel waardevols in op de mat. Wat je ook echt kunt bewaren. Hè?
Ja, absoluut.
Want dit is niet iets wat je zomaar in de bak gooit.
Nee, dus als je hem nog niet hebt, ik hoop dat ik je nieuwsgierig gemaakt heb. Ga naar www.stok.nl/stem en vraag deze editie aan. En je ontvangt ook de komende edities.
Nou, bij deze het oproepen gedaan, Arco.
Check. Hey Richard, wat heb jij meegenomen?
Nou, ik wil jullie graag, en jou natuurlijk al, ja, jij weet het al, maar de luisteraars nog niet, even meenemen naar een hele bijzondere tour die we gaan maken. Hè?
Dit najaar.
Dit najaar, hè? Je weet het, hè? We vinden het altijd geweldig om vervolgde christenen hier naar Nederland te halen. Nou, de afgelopen tijd was dat best lastig, hè, door corona. Heel veel dingen gingen niet door. Nou, gelukkig zijn we nu in een andere fase beland. En in oktober, eind oktober, hebben we een bijzondere gast in Nederland, in de persoon van Susanna Giske. Nou, wie is Susanna Giske? Dat is een Duitse zendelinge die al jarenlang werkzaam is in Turkije. Ja,
weet je ook hoe lang ze daar al werkt?
Nou, exact hoe lang ze daar werkt, weet ik niet. Maar wel al,
bijna 20 jaar?
Ja, ik denk bijna 20 jaar, ja. Zo'n beetje. Al heel lang.
Dat is echt lang, hè?
En nou, zij is een vrouw met een heel bijzonder verhaal. Zij werkt in Turkije samen met haar man, Tielman. En die is op een hele heftige manier in 2007 om het leven gekomen. Ze werkte daar om Turkse moslims te bereiken met het evangelie. En op een kwade dag waren er een groepje moslims die zich voordeden als mensen die belangstelling hadden voor het christelijk geloof.
Geïnteresseerd.
En die hebben toen op een kwade dag hebben Tielman, haar man en nog twee andere Turkse zendelingen hebben ze op klaarlichte dag vermoord. Echt op een vreselijke manier om het leven gebracht. Zij bleef achter met drie jonge kinderen. Is toen ook wel wereldwijd in het nieuws gekomen. Onder de zogenaamde Malatya-moorden. Het was in het Turkse Malatya waar dit plaatsvond. Ja. En zij kwam ook in het nieuws. Ook vanwege het feit dat zij in de week nadat dit allemaal plaatsvond, de daders heeft vergeven.
Ja, snel, hè?
Het is ongelooflijk dat je zo snel dat kunt doen. En tot op de dag vandaag getuigt ze daar ook van. Ze is ook in Turkije blijven wonen, heeft het werk van haar man voortgezet.
Ze woont nog steeds in diezelfde stad.
Ja,
hè?
Ze woont nog steeds in Turkije. Heeft ook een boek geschreven met haar getuigenis. En ja, ik ben heel blij dat we nu haar naar Nederland kunnen halen.
Ja.
Zodat ze haar getuigenis kan delen. Dat doet ze onder andere op een vrouwen-event. Een beetje jammer voor onze mannelijke luisteraars.
Kunnen maar, wij niet bij zijn dan, Richard?
Nee. Nou ja, ik mag erbij zijn omdat ik daar ook een rol heb.
Oh, oké. Okay.
Dus dan zorg ik dan wel weer voor, hè?
Ja, ja, dat heb je goed
als
geregeld.
Als ik ergens niet bij je mag zijn, dan verzin ik wel iets.
Ja, misschien kan ik koffie schenken.
Nou, bij deze afgesproken, vooruit. Maar een vrouwen-event dus op, dan moet ik het goed zeggen, 29 oktober.
Een zaterdag.
Zaterdag 29 oktober van 10 tot 3 uur 's middags. Waar zij haar getuigenis zal delen. Maar er zullen ook andere activiteiten zijn. Er zullen workshops worden gehouden. Dus ja, Ik zou zeggen, als je vrouw bent en je luistert nu naar deze podcast, zorg dat je daar naartoe gaat.
Ja, het is echt een aanbeveling. Ja, het is aanbeveling. Een geweldige ja. vrouw, geweldig mooi verhaal. En ik heb het programma van dat vrouwen-event gezien, maar ik ben wel een beetje jaloers dat ik er niet bij kan zijn.
Ja, helaas. Dus als je daar naartoe wilt, ga dan naar sdok.nl/vrouwen-event. En dan kun je je gratis opgeven. En ik wil er nog wel even bij zeggen, voor de mannen die nu luisteren. Ik heb voor jullie ook wat, want...
Gelukkig wel.
Want we gaan een online event maken met Susanna Geske. Ze heeft natuurlijk een heel bijzonder verhaal wat we graag ook op video willen vastleggen. Dus ikzelf hoop haar te interviewen met ook bijzondere fragmenten, filmfragmenten. Waarin een stukje van haar leven en de aanslag van 2007 terugkomt. En de datum waarop dit event wordt uitgezonden is nog niet bekend. Maar ik zou zeggen, hou onze social media kanalen in de gaten. En dan hoor je zeker wanneer dat zal worden uitgezonden.
Ja, dus, en we komen er zeker weer op terug, ook in de podcast, op het moment dat dat zover is.
Absoluut.
Dankjewel, Richard. Hey, volgens mij zijn we toegekomen aan het gesprek. Aan de rubriek Het Gesprek, waarin we een verhaal van een vervolgde christen wat uitdiepen en met onze luisteraar delen. En deze week ben jij in gesprek met ex-collega Anniët Hasselaar. Zij werkte tot voor kort op de afdeling online van SDOK, maar ze heeft een nieuwe uitdaging gevonden, buiten Nederland. Zij werkt bij de prachtige organisatie Intersurf. Nou, het is heel jammer dat ze weg is, fantastische collega. En zij is recent naar Senegal geweest, het Afrikaanse land. En ze had ontmoeting met een ex-moslim die Jezus heeft leren kennen dankzij een potje voetbal. Nou, je vertelde er al iets over. Hey, voordat we naar dat gesprek gaan luisteren, ik ben even benieuwd. Senegal, waar ligt dat? En ja, hoe gaat het met christenen in dat land?
Ja, Senegal is nou niet gelijk een land waar je denkt, aha, oh ja, dat is waar ook. Het is een land wat eigenlijk weinig in het nieuws is. Het is een West-Afrikaans land. Het is een belangrijk gebied geweest in tijden van de Franse koloniën. Sinds 1960 eigenlijk nog maar onafhankelijk. Het is best wel een stabiel land ook. Hè. Nou, dat is in veel Afrikaanse nog wel eens anders. Hè, met allerlei staatsgrepen, burgeroorlogen. Ja, ja. Het enige land in de Sub-Sahara waar eigenlijk nooit een staatsgreep is geweest. Dus ja. Misschien is het daarom ook zo weinig in het nieuws. Want vaak als het misgaat, dan
komen de krantenkoppen.
Ja. Maar echt een moslimland. 95% is moslim. 4% katholiek. En de rest protestants-evangelisch. Dan heb je het over ongeveer een procent of zo.
Zo, dat is weinig. Ja, dat is niet veel. Hey, en vertel eens nog iets. De christenen, is een heel klein groepje. Hebben die te maken met vervolging?
Nou, het is ja... Zeker. Er is officieel dan wel godsdienstvrijheid. Hè. Je mag ook van geloof veranderen. Nou, dat is in veel moslimlanden ook wel anders. Hè. Een land als Iran bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dan kun je grote problemen krijgen. Dus het is niet verboden door de overheid. En tegelijkertijd is het niet zo dat je daar dus godsdienstvrijheid hebt. Want in de praktijk werkt het gewoon anders. Hè. Voor heel veel moslims, ook in Senegal, is het moslim zijn een stukje van je identiteit. En dat betekent dus als je van geloof verandert, dat het grote consequenties heeft, met name ook voor de familie. Hè. Die zien dat als dat je de familie eigenlijk te schande zet. Ja,
een soort van verraad.
Verraad aan de familie. En vaak word je dan uit de familie gestoten. Dat kan soms ook met geweld gepaard gaan, bedreigingen, noem maar op. Het christen worden heeft dus grote consequenties. Nou, dat gaan we ook horen in het verhaal waar we nu gaan luisteren. En daarin vertelt dus Anniët over een jonge moslim die zich bekeerd heeft tot het christendom. En het is echt bijzonder om te horen hoe hij Jezus heeft leren kennen. Ik vroeg Anniët allereerst of ze iets meer kan vertellen over de man die ze heeft gesproken.
Ik heb Youssouf ontmoet in Senegal en hij is ex-moslim. En dat is toch wel een heel bijzonder verhaal, hoe hij tot geloof gekomen is en welke gevolgen dat allemaal voor hem heeft. En eigenlijk kan hij dat zelf het beste vertellen.
Ja, je hebt fragmenten meegenomen. Ja. Hè? Je hebt hem ook gefilmd, je hebt hem geïnterviewd.
Klopt.
Dus we gaan nu even luisteren naar een fragmentje waarin hij zichzelf eigenlijk even voorstelt. Hè?
Ja.
Ik ben geboren in een islamitische
familie. Ik ben geboren in een islamitische familie, in een islamitische buurt. In die buurt wonen de Madinka. Dit zijn erg toegewijde moslims. Ik kende Jezus via zendelingen uit Ierland. Ik voetbalde met hun kinderen. Niemand wilde met hen te maken hebben omdat ze over Jezus vertelden. In de ogen van de Madinka's is Jezus geen goed persoon. Over het christelijk geloof vertellen wordt niet geaccepteerd. Dat was voor ons vanzelfsprekend. Als we met de zoon van de zendeling voetbalden, zei ik vaak tegen mijn vrienden: we moeten hem schoppen, want hij is geen moslim. Maar wat me steeds raakte in deze zoon van de zendeling, die nu mijn vriend is, als ik hem sloeg of schopte, bleef hij altijd vrolijk. Hij had geen behoefte om wraak te nemen. Vaak toonde hij juist liefde. Hij gaf me dan bijvoorbeeld iets te eten. Hij was altijd dicht bij me. Ook al behandelde ik hem niet als een vriend, hij mij wel. Daardoor begon ik na te denken. Ik zei tegen mezelf: deze mensen zijn goed. Als je ze kwaad aandoet, beantwoorden ze dat met goedheid. Hoe kan dat? Dat is hoe mijn interesse voor Jezus begon.
Ja, een indrukwekkend verhaal, hè? Hoe inderdaad die woorden van Jezus, hebt u vijanden lief, hoe die in het leven van deze jongen nou zo gebruikt worden om hem echt te veranderen.
Ja, ja, bijzonder hè. Ik vind het zelf ook zo fascinerend dat door voetbal en door hoe deze jongen voetbalt, dat hij daarmee zo'n verandering teweeg heeft gebracht in het leven van Yusuf.
Ja, door gewoon zijn levensstijl en wat hij liet zien, ja.
Ja. Ja, dat zet je wel even stil bij hoe je zelf in het leven staat ook. Ja,
want dat was natuurlijk het begin. Hoe is dat toen verder gegaan? Hij kreeg toen nieuwsgierigheid naar de Bijbel, naar Jezus. Maar hoe ging dat verder?
Klopt, ja, dat was toen echt getriggerd. Hij had in eerste instantie, Liam, die eerste jongen, hem ook uitgenodigd om een christelijke film bij hen thuis te komen kijken. Nou had hij in eerste instantie dat een beetje afgehouden. Maar toen hij dat toch ging doen, en hij zegt ook, hè, God gaf dat verlangen in mijn hart. Toen was hij eigenlijk om. Toen dacht hij, hier wil ik iets mee. En op dat moment, vanaf dat moment is hij dus ook echt de kerk gaan bezoeken. Heeft Liam hem bijbelversen gegeven. En nou ja, hebben ze eigenlijk zelf een beetje bijbelstudie daarover gehad, ook met elkaar. En dat is hoe hij zijn geloof is gaan verdiepen.
Ja, ik kan me voorstellen dat hij dat niet aan zijn familie vertelde, dat hij naar de kerk ging, de bijbel las.
Ja, nou, hij heeft op een gegeven moment wel verteld dat hij naar de kerk ging. Maar dat, hij ging ook weg, hè? Natuurlijk op zondag. Dus dat moest hij toch uitleggen. Maar dat was niet zonder gevolgen, nee. Nee.
En hoe reageerden ze daarop?
Nou ja, zij waren er niet over te spreken. Dat gaan we nu horen.
Ja, je hebt een fragmentje meegenomen waar hij dat zelf vertelt. Hoe zij dus reageerden op zijn belangstelling voor het christelijk geloof. We gaan luisteren.
Quand mes parents sachent que je vais à l'église, ils commencent à devenir fâchés contre moi.
Toen mijn ouders ontdekten dat ik naar de kerk ging, werden ze heel boos op mij. Ze sloegen me en zeiden verschrikkelijke dingen. Als ik uit de kerk kwam, kreeg ik als enige niets te eten. Mijn ouders zeiden: je krijgt geen eten, want je bent bij die christenen geweest. De kerk is geen plek voor jou. Jij bent moslim. Steeds als ik niet te eten kreeg, kwam mijn vriend Liam me een sandwich brengen. Zo ging ik elke zondag naar de kerk, een jaar lang. Toen liet ik me dopen. Mijn ouders begonnen me toen nog meer te slaan. Mijn broers wilden niet met me praten. Ook mijn moeders familie hield niet meer van mij. Mijn eigen tante probeerde me zelfs te vergiftigen. Ik was een schande voor de familie.
Ongelooflijk hè, dat je eigen tante je probeert te vergiftigen, dat je familie zo reageert. Hoe diep kan het gaan?
Ja, nou ik heb het in zijn ogen gezien, dat gaat heel diep. Ja. Ik vond het ook wel heftig hoor. Zeker, hij heeft het ook zonder camera en opnameapparatuur nog verteld, zeg maar. Dat was de eerste keer dat hij dat breder deelde. En je zag wat dat met hem deed. Dat dat heel kwetsbaar was en heel traumatisch ook geweest is natuurlijk. En hij heeft zich heel alleen gevoeld. Ja, dat zie je aan alles. En tegelijkertijd wat ik daar ook heel mooi aan vindt, is dat in zijn verhaal zo naar voren komt dat zijn relatie met Jezus hem eigenlijk overeind heeft gehouden. En ook echt dat hij echt heeft ervaren dat Jezus naast hem liep.
Ja. Ja. Het heeft hem niet aan het twijfelen gebracht ook over of hij wel de juiste keuze had gemaakt.
Nee, dat ging dus ook heel diep. En daardoor heeft hij eigenlijk vast kunnen houden aan zijn keuze.
Ja. Ja. Want dat is alweer wat jaartjes geleden. Hoe lang geleden is het dat hij christen is geworden?
Ja, hij was toen tiener, dus hij is nu richting de 30, dus een jaar of 15 jaar.
Want hoe is het contact met zijn familie nu?
Hij heeft contact met ze. Het blijft altijd ingewikkeld. Want zij blijven waarom vragen stellen en ze zullen altijd toch blijven proberen, of tenminste dat doen ze nu nog wel, om hem toch te overtuigen om zich weer moslim te noemen.
Ja.
Het is een ingewikkelde situatie, maar hij probeert wel echt vanuit een vergevende houding zich op te stellen naar hen. En als je dat zo hoort in dat fragment ook, dat vraagt natuurlijk wel wat. Dus zijn tante heeft gewoon gif in een bolletje rijst, dat is daar een typisch hapje eigenlijk, gestopt. En dat aan hem gegeven in de hoop dat hij vergiftigd zou worden. Dat is natuurlijk onvoorstelbaar als je daarover nadenkt.
Je kunt je ook voorstellen dat je niks met je familie te maken zou willen hebben.
Ja, ja.
Je voelt je ook gewoon totaal niet veilig natuurlijk.
Dat klopt. Maar ik denk dat hij heeft natuurlijk het geloof ook leren kennen, juist door die liefdevolle houdingen die hij zag bij die eerste jongen.
En Liam.
Ik zie dat nu ook terug in hoe hij dan praat over zijn familie. Dat ik denk, je doet eigenlijk precies hetzelfde als wat jou is voorgedaan. En dat is wel heel mooi om te zien.
Ja, hij is nu 30 of in de 30. Wat doet hij in het dagelijks leven?
Hij heeft een opleiding gevolgd tot cameraman zijn. En hij heeft een tijdje gewerkt voor een nationale televisiezender. Hele goede positie eigenlijk. Zeker in een land als Senegal. Dat is gewoon een unieke baan. Daarnaast deed hij af en toe werk voor een Senegalese zanger. Een christelijke zanger, ook een evangelist. En die probeerde hem al te overtuigen van, hey, waarom kom je niet voor mij werken? Maar dat heeft hij altijd een beetje afgehouden. En toen op een gegeven moment filmde hij voor zijn werk bij een demonstratie, een protest. En daar werd een steen tegen zijn camera gegooid. Die heeft zijn camera totaal verbrijzeld. En hij is zelf ook tegen de grond gegaan. Maar ja, heeft dat bijzonder goed doorstaan eigenlijk. Het was echt zijn camera die de klap ving, zeg maar. Maar dat was wel het moment dat hij besefte, hey, dit is inderdaad niet mijn plaats.
Hij zag het als een roepstem van God.
Ja, hij had eerder die stem al ervaren. Maar dit was echt het moment dat hij dacht, ik moet er echt gehoor aan geven. En vanaf dat moment is hij eigenlijk gaan werken voor Sisa, die christelijke zanger.
Ja, en wat doet hij dan precies?
Hij helpt dus bij het werk in de studio, de opnames van muziek. En zij bereiken echt, Senegal is een land van muziek, zeg maar. Ze bereiken heel veel mensen door christelijke muziek.
Dus via de zang, muziek, proberen ze de evangelie te verkondigen.
Ja, en dat is echt heel mooi, want er komen dus echt mensen naar hen toe ook met, hey, ik heb die muziek geluisterd, heeft me geraakt. En op die manier is er ook een kleine geloofsgemeenschap eigenlijk rond die muziekstudio ontstaan. Met mensen die daar dus meer ontdekken over God en over het evangelie.
Toch wel heel heftig wat je net vertelde over hem, hè? Zo'n familie die je bedreigt. Nou ja, de situatie is dan misschien nu wel wat anders dan pak een beet 20 jaar geleden. Maar toch, hè? Het is toch heel eenzaam dat je familie je totaal niet begrijpt. Eigenlijk ook je afkeurt wat jij gelooft. Hoe ervaart hij dat nu zelf 20 jaar nadat het zich allemaal heeft zich afgespeeld?
Ja, nou dat blijft natuurlijk pijn doen. Maar gelukkig heeft hij daarin ook wel echt nieuwe familie gevonden. En dat is echt binnen die geloofsgemeenschap. Daar gaan we nu ook naar luisteren.
Prima, we luisteren naar Youssouf.
À la studio ici, à la mission, c'est là que trouve ma famille. J'ai trouvé des frères.
Op deze plek ben ik onderdeel van een nieuwe familie geworden. Hier heb ik broers gevonden, vrienden. Ik voel me thuis. Ik zie het licht van Christus hier en ik ervaar zijn liefde. Hier is mijn familie. Deze familie houdt mij vast en draagt mij.
Ja, een indrukwekkend verhaal, hè, waarin de kracht van God, liefde en vergeving heel duidelijk zichtbaar is, hè, in hoe hij zelf Jezus heeft leren kennen. Wat heeft die ontmoeting met Youssouf nou met jou gedaan?
Ja, nou dat heeft me wel echt stilgezet hoor. Gewoon hoe beweeg ik mij als christen, gewoon in het alledaagse leventje eigenlijk. En als ik ga sporten, hoe is mijn houding?
Ja.
Als ik de deur uitloop en de fiets opstap, kijk ik dan om me heen wat ik voor mensen kan betekenen? Of ben ik alleen maar bezig met, moet daarheen, moet dit doen? Alle dingen die door je eigen hoofd gaan en met jezelf te maken hebben. Dus dat is echt wel een stukje waarin ik echt bewuster nu eigenlijk om me heen probeer te kijken.
Heb je het idee dat je nu dingen anders doet?
Nou ja, ik heb wel gehad dat ik met sporten bijvoorbeeld ook, dat ik dan dacht, was bijvoorbeeld iemand die heel vaak met Jezus gold. En dat we, na heel vaak tegen elkaar spelen, dat ik op een gegeven moment dacht van, oh, maar dit is wel We hadden het ook al gehad over dat zij met kanker schelden bijvoorbeeld heel erg vond. Ja. En dat ik dacht, hé, maar dit is een mooi aanknopingspunt, brugje, zeg maar. Ja. En toen hebben we dat gesprek gehad en heb ik ook die vergelijking gemaakt van, hè, zoals dat voor jou is, zo is dat voor mij toch ook wel een beetje met de naam van Jezus. Omdat dat is dan wel positief, maar het betekent heel veel voor mij en het wordt dan heel anders gebruikt. En dat maakte echt, ja, dat gaf een hele mooie opening eigenlijk. Heel mooi gesprek en ook daarna heel veel openheid, ook over hoe het met haar ging. Dat ik dacht, oh wauw, ja.
Ja.
Dat had ik zomaar mis kunnen lopen.
Ja, dankzij die ontmoeting met Yusuf.
Ja. Ja,
mooi is dat. Want we hebben net het verhaal gehoord van hem. Hè? Wat zijn nou de belangrijkste gebedspunten als we het hebben over de situatie van Yusuf, de plek waar hij nu is?
Ja, nou kijk, zij hebben dus die geloofsgemeenschap. Dat is natuurlijk ontzettend mooi en waardevol. Tegelijkertijd is dat ook een groepje van ongeveer 15 mensen op zo'n grote, massale menigte eigenlijk van moslims en die families daaromheen waar die druk wordt uitgeoefend. Dus je kunt je voorstellen dat gebed om doorzettingsvermogen, om volharding, dat gewoon heel hard nodig is. Dat mensen echt volhouden. Ja.
Dankjewel.
Nou Richard, tot zover het gesprek dat je had met oud-collega Anne-Jet. Hey, wat blijft bij jou nou het meeste hangen na dit verhaal?
Nou, ik denk toch wel die houding van die vriend van Yusuf, die Liam, hè, die toen hij geschopt werd toch vrolijk bleef, geen wraak nam.
Dat is toch bijzonder?
Dat is heel bijzonder, ja.
Als ik naar mezelf kijk, tenminste.
Ja, dat vind ik dus ook. Ik ben ook wel een man van het recht. Dus als er iemand iets tegen mij doet, dat ik het wel heel lastig vind om dan te reageren zoals deze Liam reageert. Dus dat is echt een keuze.
Ja, wat is jouw primaire reactie? Stel iemand zou jou schoppen bij voetbal?
Nou joh, doe normaal. Blijf van me af. Zeg je nog heel netjes.
Zeg maar,
ja. Nee, maar dan geloof ik echt dat je de leiding van de Heilige Geest nodig hebt. En dat is natuurlijk een groeien, hè? Groeien ook in heiliging. In de kennis van de Heer Jezus, zijn voetstappen navolgen. Het afleggen van de oude mens, hè, zoals ik dat vroeger ook in de kerk heb geleerd. En zoals het ook in de Bijbel staat. En groeien ook in het nieuwe leven met Christus. Ja. En het dragen van het uitdragen van de vruchten van de geest. En niet het najagen of het uitleven van het vlees. En dat is gewoon een groeiproces. En ik denk en ik geloof dat dit soort verhalen helpen mij daar wel bij.
Ja.
Absoluut.
Ja.
Om daarin ook tegen je eigen natuur soms dan. Je kent dat soort gevoelens, herken je misschien wel.
Ja, absoluut.
Ik heb ook wel concrete situaties van mensen die dan soms dingen tegen mij zeggen. Hoe kun je dat nou zeggen?
Ja.
En dat je dan primair op een bepaalde manier zou reageren, maar dan moet je even stil zijn.
Ja.
Wat mij ook helpt, ik heb ook echt concrete van dat soort situaties. Ik wil niet in de detail treden, maar dat je dan echt, dan bid ik ook eerst van Heere God, wilt u mij wijsheid geven om op de juiste manier te reageren? En dat je dan soms heel anders reageert dan je primair zou doen.
Dat je daar al een verandering in merkt.
Ja, daar begint het mee.
Ja.
Van Heilige Geest, maakt u mij duidelijk hoe ik deze persoon kan bereiken op de manier zoals u dat voor ogen heeft.
Ja.
En dat is al een verandering.
Ja.
Want dat is niet iets wat je vanuit jezelf doet.
Ja, en dat is ook een heel ander paradigma. Hè? Kijk, op het moment dat iemand mij onrecht aandoet, zou mijn primaire reactie zijn, het is niet eerlijk, dit gaan we oplossen.
Ja,
ik ga vertellen wat ik ervan vind.
Ja, en dat mag natuurlijk ook, hè? Want als je onrecht wordt aangedaan, mag je ook zeker ook voor je recht opkomen. Maar het is wel heel belangrijk de manier waarop en de geest waarin je dat doet. Doe je dat in de geest van Christus of doe je dat in de geest van het vlees?
Ja, ja. Hey, ik moet daarbij denken aan een mooi verhaal wat ik hoorde van christenen in China. Vond ik een heel bijzonder verhaal. Dat gaat precies hierover. Dat was een Chinese boer. En dat waren rijstvelden in China. En dat is een soort van trapsgewijs. Dus je hebt een rijstveld en dan wat lager nog een rijstveld. En wat lager nog een rijstveld. En het water loopt dan van boven naar beneden. Dus als de bovenste vol is, vanaf daar loopt het water door naar de onderste. En die rijstvelden zijn van verschillende mensen. Dus bijvoorbeeld Jantje heeft de bovenste en Pietje heeft die daaronder. En er was een christelijke boer en die had een gul voor water gegraven naar zijn rijstveld. En zijn rijstveld was wat hoger. En toen was er een buurman en die vond het eigenlijk wel fijn dat hij dat had gedaan. Die prikte een gat in het rijstveld van die christen.
Ja, die kon daar leuk van mee profiteren.
Ja, die was een soort van aan het aftappen, water aftappen
Ik snap hem, ja.
Dus die christelijke boer moest natuurlijk, die vond dat absoluut niet leuk. het was heel duidelijk onrecht. En ook al probeerde hij dat gesprek op gang te brengen. Nou, die buurman, die stond daar niet open voor. Dus wat ik heel mooi vond, is die christelijke boer, die zocht andere christenen op. En die zei, wat moet ik nou toch?
Ja.
En weet je wat de gezamenlijke conclusie was?
Nee.
Pomp vanaf nu maar voor 2 rijstvelden water.
Ja.
Voor je eigen en voor die van de buurman. En die buurman is tot geloof gekomen. En wat ik zo bijzonder vind aan dat verhaal en aan dit verhaal, en dat inspireert mij heel erg, dat ik denk, dus de houding waarin je, als je met het oog op het koninkrijk probeert te leven, hè, en dat is met vallen en opstaan en strijd met je oude mens, dan geloof ik ook dat juist als we goed doen als dat niet wordt verwacht, dat hele grote dingen kan doen in de levens van anderen.
Ja, dat is natuurlijk wat Jezus bedoelt met hebt uw vijanden lief.
Ja, precies dat, ja.
Mooi. Mooi, hey. Dank voor het delen van dit verhaal.
In deze nieuwe podcastopzet willen we je als luisteraar ook betrekken. En daarom hebben we in elke aflevering een kort reflectiemoment. We delen een gedachte, een gebedspunt of een vraag. En vandaag moest ik denken aan een paar versen uit Romeinen 12 en die lees ik graag aan je voor. Het zijn 3 versen. Daar staat, leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Zijn er situaties in jouw leven waarin je het kwade kunt overwinnen door het goede?
Ja, tot zover deze 52e editie van Podcast De Stem. Als je deze podcast leuk vindt, wil ik je vragen om ons een waardering te geven in de podcast-app of deze podcast te delen in je netwerk.
Ja, want op die manier kunnen we nog meer mensen bereiken met deze podcast.
Ja, over 3 weken een nieuwe aflevering en dan praat ik met een van mijn collega's die recent in Pakistan is geweest. Daar sprak ze met jonge christelijke vrouwen die door moslims worden ontvoerd en gedwongen moslim worden gemaakt.
Ze sprak met een van de vrouwen die wist te ontsnappen en zodoende haar indrukwekkende verhaal kan delen met ons.
Dus graag tot over 3 weken. Graag tot dan.